zaten bijna te gillen op Facebook. En toen de eerste uitbraak in Nederland was, werd daar zo slecht op gereageerd. Dat ik dacht, oh mijn god, dat gaat echt helemaal fout. Dus dat was best wel even schrikken. Hè? Dus kijk, ik moest mijn vader waarschuwen en allerlei andere mensen. Van jongens, jullie moeten dit wel serieus nemen en pas een beetje op. Maar goed, dat dus, we hebben dat allemaal doorstaan. Maar ja, het jaar kwakkelde zo'n beetje door. En zoals je weet kwam er toen nog een tweede lockdown. En toen die tweede lockdown kwam in december, toen had ik het echt eventjes helemaal gehad. De grens ging weer dicht. Gezegd dat ze dat niet weer zouden doen, deden ze het weer dicht. Dat was, was dat nou eind januari, begin februari, zoiets dit jaar. En toen zat ik er helemaal doorheen. En ik had al wat signalen gezien zo in social media van sommige kunstenaars die ook toch best wel wanhopig aan het worden waren. En eentje daarvan was een Nederlandse kunstenaar, Dennis de Bel. En ja, die postte af en toe van die wanhoopskreten tussendoor, die zo half grappig, half wanhopig waren. Zoals, nou jongens, tot in 2035, hè?
Ja.
Ook dat soort dingen. En toen dacht ik van, nou, dan wil ik eens eventjes van hem horen hoe het met hem gaat en wat hij allemaal aan het doen is. En hij was ook de eerste die ik een interview gestuurd heb, of vragen gestuurd heb. En als je het boek is gratis te downloaden, hè, via de Institute of Network Cultures website. Dan als je zijn interview leest, dan zie je ook, of voor in het boek staan de vragen die ik aan de kunstenaars gesteld heb. En hij is eigenlijk de enige die andere vragen heeft gekregen. En dat komt daardoor, omdat hij patient zero was, als het ware, van dat boek.
Patient zero.
Nou ja.
De eerste.
Ja. Ja, de eerste, precies. Ja. Nou ja, naarmate ik ben gewoon, het ging in eerste instantie een beetje stroef. Mm-hmm. Niet iedereen had zin om te antwoorden. Antwoorden kwamen niet snel. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga gewoon een heleboel van die interviews uitgooien. Of in ieder geval toch naar zoveel mogelijk mensen en dan kijk ik wat er terugkomt. En toen begon het goed te lopen. En kreeg ik ook antwoorden terug die mij best wel naar de keel grepen af en toe. Omdat sommige mensen het echt heel erg moeilijk hadden. Er waren ook gewoon hele mooie, mooie verhalen bij. En wat ik ook heel bijzonder vond, was dat mensen er echt voor gingen zitten. En hoewel ik heel erg dankbaar was voor de antwoorden die ik kreeg, de tijd die mensen namen om mijn vragen te beantwoorden, kreeg ik van sommige mensen zelfs bedankjes. Zo van, goh, wat fijn dat je hiernaar vraagt, want nu kan ik er eindelijk eens een keertje voor gaan zitten om erover na te denken wat er nou eigenlijk gebeurd is. Want het is zo'n rollercoaster geweest. Ondanks dat mensen ook afgesneden waren, waren ze daardoor ook ineens in een soort van paniekstaat. Want alles is, de hele wereld staat ineens op zijn kop. Ja.
En is het nou ook zo dat, ja, want je zegt van ja, dus, online kunst is al mijn specialisme. Is dat nou ook anders geworden? Is er ook echt een post-corona een verandering geweest? Dat er andere dingen worden gedaan, andere dingen gemaakt, andere projecten, andere gedachten?
Nou, daarin is niet, in het soort kunst is, als het gaat om kunst die met het internet en met computers en met software en met code gemaakt worden, is niet gigantisch veel verschil ingekomen. Al zijn er wel kunstenaars die ook echt iets met dat thema corona hebben gedaan. Een van de kunstenaars in het boek, Ben Grosser, ja, die gaat als een speer ook momenteel. Heeft een expositie in Londen bij Arbeid Gallery. Die heeft een werk gemaakt dat heet The Endless Doomscroller. Dat heb ik toen ook meteen gebombardeerd tot het netkunstwerk van 2020. Want dat is een app die je op je telefoon kan installeren, waarbij eigenlijk alleen maar headlines, de meest vreselijke corona-headlines van social media voorbij komen. Dus het is alleen maar de ene ellendige headline naar de andere die komt voorbij. En dat heet dan de Endless Doomscroller. Dat paniekgevoel dat je daar...
Een kamertje zo.
Wacht even, Kimmel zegt iets. Ja.
Pardon?
We hebben nog 1 minuut en dan worden we uit dit kamertje geflikkerd.
Oh, dan moeten we die ene weer afhalen.
Dan moeten we even
naar
PSR.
Oh, dat gaan we doen. Zullen we het gewoon nu doen? Ja, dan moeten we even dus hetzelfde URL hebben, maar dan het cijfer 1 er weer vanaf.
Oké.
Okay. Alleen, we gaan van de ene kamer naar de andere. Dus dan gaan we weer naar die andere kamer terug.
Is goed.
Ja, Mustafa, kan jij dat? Dat kan jij ook, hè?
Ja.
Oké, dat gaan we nu doen. Dan draai ik even de tune en dan zijn we zo weer terug. Of nu eigenlijk. Ik blijf gewoon doorpraten. Is goed. Nou, Pattepoes Serieus, ook wel bekend als Samos Calling. Samos Calling, even die tune.
Samos Calling. Calling.
Ja.
Calling.
Even mag wat harder.
Get them stuffed up and rip your pop up. No matter how or where. Now and then, recharge that
phone.
Get credit, no more alone. Stay connected and break out.
Hey Joost, ik wilde ook wat vragen. Want natuurlijk gaat jouw boek vooral over de kunstwereld. Of eigenlijk de gevolgen van de coronapandemie voor kunstenaars. En dan met name online kunstenaars. Maar je zei net in mijn optiek ook iets heel interessants over die online wereld in zijn totaliteit. En mijn vraag is eigenlijk, wat denk je dat die verandering die online wereld heeft ondergaan als gevolg van corona, dat die misschien toch permanenter zal blijken te zijn dan wij allemaal dachten?
Permanenter in welke zin?
Nou, dat zeg maar alles. Hè, want je zei net, alles is veel massaler geworden. Mensen gingen rare spelletjes doen, wat ze daarvoor ook al deden, maar in veel minder grote getalen, volgens mij. Dus het feit dat mensen op een gegeven moment van al die online kanalen gebruik zijn gemaakt, zoals wij dat eigenlijk ook doen, hè, met dit radioprogramma, wat op een rare manier tot stand komt, omdat we allemaal op een andere plek zitten en onderling verbonden zijn door een app die heet, maar je hebt ook Zoom en je hebt natuurlijk al van oudsher Skype en nog allemaal dat soort dingen. Dus mijn vraag is dan, denk je dat het gebruik van al dat soort apps en media eigenlijk nu zo'n hoge vlucht heeft genomen dat we gewoon niet meer terug kunnen?
Nou, niet meer terug kunnen, dat is natuurlijk niet het geval. Maar ik was het vandaag een stukje in de krant over dat ze zich zorgen maken over allerlei idioten die in de auto Zoom-vergaderingen gaan doen. Terwijl ze onderweg zijn. Dus, en daarmee dus ongelukken veroorzaken. Van, ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar dom. Maar het lijkt
er
dus...
Je kon erop wachten toch dat ze dat gingen doen?
Ja, precies, ja. Ja, dus...
Maar dat is eigenlijk dan... Ja, in die zin is dat niet de best of both worlds, maar de worst of both worlds. Want we waren eigenlijk allemaal heel erg blij dat die grote hoeveelheden auto's op een gegeven moment van de weg verdwenen waren door corona. Maar die zijn nu ook weer allemaal terug. De factor bijgekomen dat al die gekken ook nog in de auto zitten zoomen. Nou, lekker dan.
Ja. Nou, ik hoorde ook weer op het nieuws dat er veel meer auto's bij zijn gekomen. Omdat een heleboel mensen zich niet meer veilig voelen in het openbaar vervoer. En ja, dat de files dus daardoor nu erger zijn. De files zijn weer terug bij af. Niet omdat er mensen niet meer thuis werken, maar omdat dus een heleboel mensen nu een auto hebben gekocht. Dus als een heleboel mensen, als dat thuiswerken dus stopt, dan loopt het land helemaal vast.
Ja, ja nee, dat denk ik ook.
Ja. Dus ja. En, nou ja, als het gaat om de gevolgen van corona voor het internet, of voor van alles eigenlijk. Daar zijn we nog lang niet over uitgekletst. Ik denk dat er nog heel veel meer onderzoek gedaan moet worden. Dat er nog heel veel over gepraat moet worden. Ook over hoe we omgaan met elkaar. Hoe we omgaan met mensen. Ik heb me dat van het begin af aan afgevraagd. Zeker toen dus dat verhaal over die essential workers opkwam. Dat heb ik in het boek ook eventjes genoemd. Omdat de kunstwereld, de cultuur, die heeft echt achteraan moeten sluiten. En je ziet zelfs hele deprimerende polls af en toe voorbij komen, waarin mensen gevraagd wordt wat zij denken dat non-essential workers zijn. Dus de minst essentiële werkers. En dat staan kunstenaars vaak op plaats 1.
Ja,
en dat vind ik heel erg deprimerend, eerlijk gezegd. Want ja, het toont ook wel hoe weinig mensen eigenlijk begrijpen van wat kunst en cultuur is. En dat is eigenlijk, zijn ze ermee omringd, maar ze beseffen het niet. Hè. Ze zetten een plaatje op, ze zetten een filmpje op. Ze dragen design, ze hebben dingen aan de muur hangen, ze gaan naar musea. Nou, musea, dat zien ze nog net wel als kunst en cultuur, maar de rest, dat wil er nog niet zo in.
Nee, maar alles staat of valt natuurlijk met je definitie van het begrip essential. Hè? Want ik bedoel, kijk, in de context van zo'n pandemie begrijp je wel dat gezondheidswerkers en dat soort mensen als heel... En kunstenaars niet.
Nee, maar of wat minder. Dat vond ik ook heel goed.
Maar
dat vond ik ook heel goed.
Maar als je dat gewoon zeg maar op een gegeven moment gaat uitrekken, als die het dan nog steeds over essential workers gaat hebben, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk.
Ja, nou, het punt was dat dus... kijk, in eerste instantie vond ik dat ook heel erg goed. Met name omdat je ineens de rare situatie kreeg dat essentiële werkers vaak heel slecht betaald werden.
Ja.
Dat
ja.
Dus de mensen die...
Kijk, volgens mij is het enige van de essentiële workers is van dat ze als eerste gevaccineerd worden. En verder, en dan ben je klaar met praten. En dan moet je gewoon zorgen dat iedereen goed betaald wordt en al die dingen. Maar daarna maakt het toch helemaal niet uit wie er essentieel is. Het gaat er alleen om van, ja, ze kunnen niet gemist worden. Die moeten gewoon als eerste die prik krijgen. En dan verder is er toch geen reden om die mensen eruit te filteren of om ze apart te houden, vind ik.
Misschien in Nederland niet, maar hier was het wel zo. Want wij hadden dus heel weinig bewegingsvrijheid in België. We mochten maar iets van 2 of 5 kilometer van je huis. Hè, en dan mocht je alleen fietsen of lopen. Je mocht niet stil blijven staan. Staan mocht dan misschien nog net, maar zitten mocht niet. Als je op een bankje ging zitten, kreeg je een boete van €250. Ja, het was echt heel erg hoor. En als je in je auto ergens naartoe ging, dan mocht je alleen naar de supermarkt of zo. Hè. Je mocht alleen boodschappen doen. Want als je dus werd aangehouden en bleek dat je ver van huis was en je had daar geen goede reden voor, kreeg je ook zo'n boete. Dus dus alleen essentiële werkers, die mochten dus wel grotere afstanden afleggen en dat soort dingen.
Ja, dat is
nou goed, we kunnen hier inderdaad nog even over doorpraten, volgens mij.
Hey, maar even over naar je boekje eigenlijk, dat vind ik wel iets.
Ja.
Mag ik eventjes de promo doen van, want we hebben dus aanstaande zaterdag, dan moet ik eigenlijk eventjes wat opzoeken.
Leeszaal West, Inhoudplein 3, Rotterdam.
Het is toch ook in Rotterdam?
Van 4 tot 6.
Dankjewel, die leeszaal, daar wist ik even het adres niet meer van. Dankjewel.
Zeg even nog een keer, Kim. Ik kon even niet zo snel meeschrijven.
Dat wordt zaterdag 16 oktober tussen 4 en 6. Bij de Leeszaal West in Reinhoutplein 3, Rotterdam. Om 4 uur is de boekpresentatie Soul Kitchen. Een kleurboek door het Sofia Tabatadze. En van 5:30 tot 6 de Pandemic Exchange, How Artists Experience the COVID-19 Crisis.
Ja, en mensen die dan daar naartoe komen, die kunnen dan gelijk een overnachting boeken in Rotterdam, zodat ze de volgende dag kunnen meelopen in de woonopstanddemonstratie. Dat lijkt me een goed plan.
Hebben ze wel ADEF gemist? Oh. Nou, ze kunnen na ADEF, eigenlijk halverwege ADEF weg en dan naar Rotterdam, dan kan je alles meemaken.
Ja.
En morgen
met die energierekening.
Morgen is Argos aan de Beestlijn nog even. Tegen de kei.
Pardon?
Er is een morgen in de Algus aan de B-plein in Slotermeer, Slotervaart, demonstratie tegen de kei, die daar de stadsvernieling, gewoon mensen worden genaaid, uit hun huis getreiterd, moeten wegwezen, want er moeten rijke mensen komen wonen.
Maar Bart, zo blijven we wel flink doorlopen. Hè? Want we moeten dus morgen moeten we al 3,5 kilometer lopen van het Augus Allebeeplein naar plein 45. Als dat wel eens hebt afgelegd, voet met zegt een tering het lopen.
Ja.
Heet het, Dan moeten we zaterdag met de ADF
dansen.
Blijkbaar aan de haal. En dansen. En weet ik het allemaal nog meer.
Nee. En om 3 uur naar de Valstraat.
Ja, en dan als een haas naar Rotterdam.
De actiegroep niet te koop. Maar 315.000 kost de koper
ja. aan de hand. En dan de volgende dag nog een keer lopen. Van Afrikanenpark naar de Koolsingel. Of wat was het ook alweer, Mustafa?
Binnen Rotterdam Markthal.
Binnen Rotterdam Markthal.
Ja. Ja. Dat is ook volgens mij best een flink het lopen. Dus dan heb je de aardig aan de pilo- met de slot zitten.
Ja, gezond.
Nou,
maar goed. Hey, hadden we niet nog iemand in de wacht staan, jongens?
Ja, dat weet ik niet meer. Kees Visser is mislukt op de een of andere manier. Hij appte nog iets terug van, oh jee. En hij neemt gewoon de telefoon niet op.
Ja, maakt niet uit. Maar die hebben we toch aangekondigd.
Ja, ik heb het helemaal gelezen, dat stuk. Ja, ik zou ook die ding. Rutger, die...
Nee, maar jullie zijn klaar met mij, jongens.
Nou,
dan
weet
ga
ik...
We zijn nooit klaar met jou, Jozefine.
Wil je nog iets vertellen?
Ja, u kunt een factuurtje sturen naar Patapon.
We hebben geen geld.
Ik wil alleen nog zeggen dat bij de presentatie zijn Daniela de Paulis aanwezig en Michelle Terran. Ouais. Twee hele interessante kunstenaressen die komen praten.
Ja, dan is
dat wordt de voertaal.
Ja, daarom. Dat wou ik net zeggen. Dan is het wel in het Engels.
Pardon? Ja, het is wel in het Engels, ja. Het hele boek is in het Engels, hè? Okay.
Ja, oké. Okay.
Dat heb je met de titel voor gelezen.
Ja. Nee, maar goed, dat is
komt wel... Komt er een Nederlandse vertaling?
Nee, er komt geen, want het is een internationaal boek. En sowieso, mijn hele werkveld is internationaal. Dus ik werk eigenlijk bijna altijd in het Engels.
Zou ik Esperanto kunnen overwegen?
Okay. Nou ja.
Hey Bart, moesten we niet nog met Rutger ook praten?
Ja, maar hij geeft geen sjoegen. Hij reageert niet.
Oh, oké. Okay. Ja, maar dat komt misschien omdat...
zit in de trein.
Dat,
maar even een vraagje. Gaan jullie dan morgen demonstreren met z'n allen?
Nou, morgen. Dan moeten we nog even over vergaderen zometeen.
Nee hoor, ik kan zonder vergaderen. Ik weet het nog niet. Ik had al wat dingen morgen. Maar okay. Hopelijk wel. En dansen natuurlijk zaterdag. En er is meer te doen dan we kunnen doen. Gelukkig. Beter dan niks te doen.
Ja, ja.
Ja, we zouden Ivo nog even bellen, Bart, over de Amsterdam Alternative Benefit in OT301. Dat is ook zaterdag.
Oh ja, heb ik die wel voorbereid? Nee, hè?
Er is ook nog wat in de Okkie, volgens mij.
Is dat zo?
Ja.
Sorry, we hebben ook erg veel gasten. Waar is Ivo?
Maar we kunnen het ook wel even zelf
wat ik ook zelf zeg, als hij maar niet snikkend nu naast zijn radio zit en hoort dat hij niet wordt opgebeld. Dat vind ik ook wel jammer.
Dat zit hij helemaal niet in. Maar wat al die mensen zijn ontzettend druk in de weer voor de Amsterdam Dance Event en voor Amsterdam Danst ergens voor. Ja. Dus die vinden het helemaal niet erg dat ze nu niet gebeld worden. Dus dat is, als we maar gewoon even aankondigen dat er zaterdagavond dus een event is in de OT301.
Ja.
Voor Amsterdam Alternative. Het krantje waar ik onder andere van schrijf. En wat elke 2 maanden uitkomt en bij alle alternatieve plekken in Amsterdam gratis en voor niets verkrijgbaar is. Maar ja, dat moet ook gedrukt worden en er moet nu dan koffie gedronken worden en nog zo wat. Dus er is een benefiet voor georganiseerd en dat is zaterdagavond in de OT301 aan de Overtoom in de Oude Filmacademie. Dus komt één
tegelijkertijd in de Okkie. Tegelijk in de Okkie om 8 uur, 8 eurotjes bij elkaar bedelen, een groot feestje, het debuutalbum, release party van Big Pleasure, Bleed Road en DJ Steve zullen ook optreden en de debuutalbum heet What About Me.
Oké.
Nou, doe maar dus, voordat je het weet, Bleed, heb ik het onder de palm.
Ja, Tetrode ook, het is ook de Tetrode open dag, open dagen. Beginnend morgen tot en met zondag.
Ja. Ach, ja, daar was ik ook voor uitgenodigd, ja.
Dat is veel, hè?
Ja, zaterdag is een heel groot
geen programma. Tijd voor.
Echt na de zomer gaat het alles tegelijk doen. Ja, prima.
Ja.
Oké, maar ik zie...
Ja, er wordt ook veel
prijzen ook nog steeds zitten. Misschien moeten we nog, om even de boel af te sluiten, nog even terug naar Mustafa in Rotterdam.
Of course.
En nog heel even over zondag door... een idee.
Ja, tuurlijk. Ja, het is helemaal goed. Maar ik vind het wel leuk
dat wordt een nieuwe bioscoop in Amsterdam
überhaupt in de show hebben, want het is nog nooit gelukt. Want dat is, ik weet niet waarom, maar het is gewoon echt nog nooit gelukt. Dus ik ben er blij om.
Jawel. Dat is gelukt.
Wat?
Sorry. We hebben ooit één jongen gehad uit Rotterdam die er zelfs woonde. Uit die flat moest.
Wie was dat dan?
Dat was niet Pebelsbuurt. Dat was
ergens anders, Kimbel. Dat was in Krimpen aan de IJssel, volgens mij.
Ja, dat klopt. Ja. Dat weet ik, dat was die gast.
Ja.
Nee, ja. Pebelsbuurt, dat is altijd... En ik heb echt wel 10 berichten gestuurd naar die Facebookgroep. Oh, man. Maar dat maakt niet uit.
Willen jullie mensen uit Rotterdam in jullie show?
Nee, maar de Tweebosbuurt is gewoon... De Verenigde Naties hebben zich daarover uitgesproken. Ik bedoel, dat is een lillende, rottende, open wond. Ja, dat moeten we gewoon doen. En dan is het gewoon echt naar als het gewoon niet lukt. Naar, het is helemaal niet zo erg. Maar bijvoorbeeld Villa Ivike, dat hadden we wel meteen in Den Haag of Wassenaar. En dat is bijna Rotterdam al. Maar ja, toch niet echt. Maakt niet uit.
Niet helemaal, hoor.
Hey, maar ik ben erg blij dat we de link hebben gedaan. Investeren we in contacten met Den Haag ook al. Dus misschien is het daarom dat Ivike was gelukt toen. Rotterdam hadden we nog geen voet aan de grond. Hey, maar vertel nog eens even wat over die burgemeester. Want dat vond ik wel heel mooi. Hoe je een Abu Talibje doet.
Ja,
het is echt zo'n hele nare man, hè? Ik heb er wel over gelezen, maar misschien dat je dichter bij het vuur zit, dat je nog betere verhalen hebt.
Nou ja, ik heb één keer een aanvaring met hem gehad, dat was tijdens zijn eerste bezoek aan de Tweebosbuurt. We hebben eigenlijk het college en de burgemeester bijna een soort van gesmeekt, kom alsjeblieft met ons praten, want hier worden rechten geschonden en niemand wil luisteren. En na 2 jaar vond hij het eindelijk tijd om een keer toch langs te komen. Toen heeft hij samen met de wethouder een wandeling door de buurt gemaakt. Heeft kunnen zien hoe onleefbaar de buurt was. En toen kregen we slechts 20 minuten spreektijd na zijn wandeling. En toen heb ik hem dus duidelijk gemaakt. Ja, wat wil je dat wij in 20 minuten u gaan vertellen? De mensen die nog woonachtig waren in de Tweebosbuurt, die woonden bij elkaar ruim 3000 jaar nog in de Tweebosbuurt. Hebben 3000 jaar in de Tweebosbuurt gewoond. En wij krijgen slechts 20 minuten spreektijd. Nou goed, daar was ik in ieder geval wel mee eens. Nou, dan plannen we nog een keer een nieuwe afspraak in. En dan krijgen we wel 2 uur kunnen we aan tafel gaan zitten en over de Tweebosbuurt praten. Maar omdat de mensen natuurlijk heel hoog in de emotie zaten en heel veel frustraties en onvrede hadden, ontaarde eigenlijk dat gesprek direct in een... hoe zou ik het zeggen? Het was... laat ik het zo uitleggen. Achteraf bleek het op een misverstand berust te zijn. Mijn buurman vertelde over een beveiligingsbedrijf dat door de gemeente of de Vestia, dat weten we eigenlijk nog steeds niet, ingehuurd werd om te surveilleren. En hij vergeleek dat beveiligingsbedrijf met een knokploeg, maar Abu Talib dacht op dat moment dat hij zijn ambtenaren bedoelde. Dus Abu Talib zei, je neemt die woorden terug en anders ben ik hier weg, want ik voel me echt heel zwaar beledigd. Ja, en ik had op dat moment nog niet in de gaten, wij allemaal niet, dat het eigenlijk op een misverstand berustte. Dus ik sprong, nou niet op, maar ik maakte hem wel duidelijk, ja, u heeft helemaal niet het recht om beledigd te voelen. Als iemand het recht heeft om zich beledigd te voelen, dan zijn wij het wel. Ik zeg, wij leven hier in nota bene een soort gevangenis. Ik zeg, alles is dichtgespijkerd met ijzeren platen. Geen enkele raam is, kun je nog meer doorheen kijken, alles is dichtgezet. En dan gaat u zich beledigd voelen? Ik zeg, u heeft het recht niet. Nou, toen bond hij in, maar dat had ik dus niet mogen zeggen, want dat was hij natuurlijk niet gewend. Hij is natuurlijk gewend dat mensen zijn handkussen. Ja, ik ben geen handkussen.
Oké. Okay. Hey, maar we gaan allemaal zondag naar Rotterdam. Heb je nog leuke dingen? Wat kunnen we daarna doen eigenlijk? We gingen barbecue, hè, in de Tweebosbuurt. we zijn bij die maf, die markt, die markthal. Daar komen we uit op het eind.
Ja. Ja, weet je überhaupt waar dat is, Bart, die markthal?
Als ik ervoor sta, dan weet ik het wel, maar...
Je doet wel heel bij de hand, maar volgens mij ben je daar nog nooit geweest.
Jawel. Ja, nee, ik ben wel een fan, hoor, van Rotterdam. Ik heb een dochter, die heeft een tijd daar gewoond. En ik vond dat heerlijk om daarheen te gaan, omdat je hele... Het is totaal onvergelijkbaar met hier. Hoewel, het langzamerhand wordt het daar ook steeds verder gegentrificeerd. Maar je hebt daar winkels en oude cafeetjes en zo, wat hier allemaal niet... Het zijn allemaal hamburgertenten geworden in Amsterdam. En er wordt alleen... In Amsterdam praten ze alleen nog maar Engels. En in Rotterdam niet. In Rotterdam kunnen ze
Nederlands.
we gaan langzaam die kant op. Heel veel Amsterdammers die kopen inderdaad hier tegenwoordig ook een woning, omdat het hier nog volgens hun betaalbaar is. Maar voor ons is het al lang niet meer betaalbaar. En die bruine cafés die worden ook langzaam omgedoopt tot sushi bars en dat soort zaken.
Ja,
dus,
jammer.
We gaan richting Amsterdam, dus we halen jullie in.
Hey, ja, inderdaad, het betreft die Sandro Ordeal Cool Sprayer Wekker uit Capelle aan de IJssel, die we in februari aan de lijn hadden.
Ja.
Oh, het was Capelle aan de IJssel.
Die had toen een bodemprocedure op 9 februari. Hoe is dat toen afgelopen?
Is de quiz. PSJM quiz. Wat een serieus quiz.
Aan wie vraag je dat, Kimbo?
Het wooncomplex De Hoven in Capelle aan de IJssel.
Ja, ja. Dat is een
daar was hij iets mee.
Ik neem aan dat hij het verloren heeft.
Ja, ik ook.
Ja, ik denk het ook,
ja. Ja, vermoedelijk wel.
De bot precaire woonvormen werd nog benaderd. Toen, ja, okay. Volgens mij hebben we nog een beetje zitten helpen met hem, maar oké.
Okay. Ja, BBB heeft ook onze bewoners die hier tijdelijk gehuisvest werden, anti-kraakcontracten, hebben ook actie gevoerd samen met de vaste bewoners. Maar het heeft niet mogen baten, ook die mensen zijn gewoon op straat gezet. We hebben 2 keer actie gevoerd, 1 keer op het kantoor van Vestia. Wilden we een petitie overhandigen, maar ze waren niet stoer genoeg, niet flink genoeg om naar buiten te komen. Ze hadden de winkel al vroegtijdig dichtgemaakt met rolgordijnen. En daarna hebben we ook nog een keer een actie gevoerd op stadhuis aan de Coolsingel. En ook toen was er geen politicus die een petitie in ontvangst wilde nemen. Dus ze verstoppen zich af en toe.
Ja.
Ik weet niet of jullie...
Er waren 360 huishoudens en er waren nog maar 20 over. Dus nou, ik heb zijn nummer, misschien moeten we hem volgende week even bellen.
Ja. Ja.
Dat is hey, ik weet niet of jullie het er al over gehad hebben, maar er stond vandaag een stuk in de NRC. Daar weet Mustafa volgens mij alles van een Rotterdamse gemeenteraadslid voor de VVD. Die eigenlijk in reactie op de demo van zondag alvast met de verhalen buiten komt dat het allemaal helemaal niet klopt. Wat wij dan eigenlijk willen met die woonopstand. Want is de stekking van er zijn meer dan genoeg sociale huurwoningen in Rotterdam. Er moeten juist meer koopwoningen komen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de reactie van Mustafa op dat verhaal.
Ja, dan leest hij zijn eigen onderzoek niet, want de gemeente Rotterdam heeft Rigo een opdracht gegeven om te onderzoeken of er schaarste is in het sociale segment en in het middensegment. En ook het Rigo komt op de conclusie dat er gewoon een schaarste is in het sociale segment. Dus hij moet gewoon zijn eigen rapporten goed nalezen, want hij heeft zelf daartoe opdracht gegeven. Dus ik weet niet waar die het over heeft. Er is een tekort becijferd tot met 2030, als we zo doorgaan, is er een tekort van 9000 woningen. Dus de wachtlijsten zijn steeds langer en langer. De helft van alle reguliere woningen, of tenminste alle woningen, gaan nu naar herhuisvestingsurgenten. Er zijn in Rotterdam alleen al vanaf 2000 tot en met nu 30.000 woningen, sociale huurwoningen, gesloopt. Of overgeheveld naar de geliberaliseerde sector. En er staan nog 13.500 woningen op de nominatie om te slopen. Dus in tijden van crisis is dit college van mening dat je nog verder veel meer olie op de moet gooien om sociale woningen te slopen. Het is te gek te worden.
Ja? Maar het argument van die VVD'er is dat ze willen bouwen voor die politieagent, verpleger, onderwijzer.
Ja, dat roepen ze altijd.
Dat is dan, ja, dat is de excuus. D66 doet dat ook trouwens. Maar, ja.
Dat roepen ze altijd, maar ze bouwen.
Ja?
Ze hebben Katendrecht, dat was ook een volksbuurt. Dat is een wijk direct aangrenzend aan de Afrikanenwijk, waar wij dus onderdeel van zijn. Daar wilden ze ook destijds bouwen voor de verpleger, docent en de politieagent. En inmiddels is die wijk zogenaamd een succeswijk, maar geen politieagent of verpleger of agent kan er wonen. Want die woningen zijn minimaal €400.000 en huurwoningen, laat ik zeggen, tot €1.000 kun je daar überhaupt niet vinden. Dus datgene wat ze aan het bouwen zijn, is alleen maar in het dure segment of in het topsegment. En geen docent of verpleger kan zo'n woning voorlopen.
Dus die verplegers zijn
eigenlijk... Nee, maar vervolgens zegt die gemeente, ja, we kunnen geen deal maken met welke projectontwikkelaar dan ook, want die kunnen het zogenaamd niet doen voor die poen.
Ja, waarom kunnen andere gemeentes dat wel? Want er zijn wel gemeentes die harde afspraken maken. Volgens mij was het in Arnhem, dacht ik. Waarin in de huisvestingsverordening wel duidelijk is vastgelegd. Zoveel procent sociaal, zoveel procent midden, zoveel procent eventueel duur. Waarom kan dat daar wel en hier niet? Maar hier hebben we een VVD-wethouder. Zodra de projectontwikkelaar zegt, ik krijg mijn business case niet rond. Dan zegt die wethouder, dat doe je toch wel minder sociaal. En dan in plaats van 10% sociaal wordt het hopelijk 10 of 5 of niks.
Dus het gaat om de wil in het beleid.
Absoluut. Het gaat altijd om de politieke wil. Als die ontbreekt, dan krijg je niks voor elkaar.
Ja, oké.
Goed, ik stel voor dat we zondag allemaal gaan meelopen. Om 2 uur in het Afrikanenpark verzamelen en dan naar die markthal lopen. Dat is een uurtje of 3 later. Komt 4 misschien. Als het heel druk wordt. Dus iedereen naar Rotterdam zou ik zeggen. Want deze demonstratie moet natuurlijk groter worden dan die we een paar weken geleden hier in Amsterdam hadden. Dat lijkt me duidelijk.
Lijkt me ook duidelijk. Moet gewoon steeds meer.
Wie worden de sprekers in Rotterdam? Wie gaan er spreken?
Ik kan wel een tipje van de sluier lichten. Ik kan nog niet alles verklappen, maar we hebben een Berlijnse woonactivist die mee heeft geholpen aan het eigeningsverhaal in Berlijn. Okay. Ik kan in ieder geval verklappen dat Carrie Jansen, bekende Rotterdamse, ook een oud kraakster en ook een sociaal advocaat, die wordt gespreksleider. En we hebben nog iemand van FAA. Daar hou ik het even voorlopig bij.
Oké.
Nou, mooi.
Nou, reden genoeg om naar Rotterdam te komen, lijkt me.
Meer dan voldoende reden, ja.
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 Zullen we dan hiermee afsluiten, dames en heren?
Wat zeggen? Verder, Josephine, Jo, Mustafa, wie wil nog wat zeggen? Kimmel, Menno?
Ja, doei.
Okay.
Reclaim our rights. We hebben genoeg mensenrechten. Gewoon opeisen die handen.
Absoluut.
Juist.
Zo. Wonen is een recht.
Ja. Inderdaad.
Fight the power.
Oké, nou, keep up the good
work. Allemaal.
Oké, dankjewel voor het meedoen.
Thanks, man.
Ja, hoi hoi.
Oké.
Doei.
Tot goed.
Doeg. Doeg. Hoi. En zo loopt Godkoe serieus. Samus calling. En hoe heet het ook weer allemaal? Ten einde.
Walraaf van de radio.
Walraaf van de radio is weer klaar. Volgende week zijn we terug donderdagavond om 8 uur in jouw, op jouw toestel. Dus bye bye. Zwaai, zwaai.
Tambour pour aller renoncer que tu m'as fait la cour et que ça a marché. Car si tu ne dis rien de ce qui s'est passé, peut-être que demain je recommencerai. Pour aller renoncer que tu as fait le tour de mes petits secrets. Tout ce que je t'ai dit pour te faire plaisir, quelqu'un me l'avait dit pour me faire plaisir. Oublier un garçon de l'autre était. pour aller annoncer que j'ai compris l'amour quand tu m'as embrassé. Ce n'est pas que j'ai peur qu'on se moque de moi, mais plutôt j'aurais peur qu'on se moque de toi.
Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, het is, de soundchecks zijn nu wel gebeurd, geloof ik. En de overige soundchecks worden vervangen door linechecks tussendoor. Dus de eerste act gaat zo meteen beginnen. Maar ondertussen krijgen we nog een piano-deuntje.
Bye.
voorgift van Your Local Pirates?
Ik kom even kijken.
Een voorgift, ja. Ja.
We kunnen niet aan toegiften doen vandaag, want de tijd is te kort.
Nee, ik denk dat de tijd te kort is voor toegiften.
We moeten al in dit kanaal.
Als je de afloop buiten nog wat wil, dan, of tussendoor, dan kan het altijd.
Oh,